Vader in de hemel, wij danken u. Telkens weer opnieuw mogen we u danken voor dat geweldige wonder wat u gewerkt hebt in mensenlevens. Het wonder van de wedergeboorte. Het wonder van de opstanding. Ja, dat is het. Opstandingsleven hebben we gekregen. Het leven van u. Dat leven van u wat u gekregen hebt nadat u uit de doden bent opgestaan. Dat leven is ons meegedeeld. Met dat leven mogen wij staan in deze wereld. Het is een grandioos leven. Het is een leven waarin heerlijkheid is. Een leven waarin uw Vader verheerlijkt wordt, omdat we weten dat dat leven het leven is van uw geliefde Zoon. Met minder dan dat leven kunnen wij niet en mogen wij niet in deze wereld. En we danken u dat u dat oude leven negeert. Ja, Heer, het is niet zo prettig dat u dat doet, want er is niets ergers dan dat iets genegeerd wordt in ons leven. Maar het is goed dat u negeert dat wat u hebt weggedaan. En dat u alleen maar dat nieuwe leven aanvaardt. En dat u alleen maar verheuging vindt en blijdschap vindt in dat leven, omdat het het leven is van uw Zoon. O, wat moet u daarvan genieten, Vader, als u dat leven openbaar ziet worden in mensenkinderen. Want daar gaat het heen, daar moet het naartoe. Want heel de schepping zal vernieuwd worden en wij zijn de eerstelingen van een nieuwe schepping. En wat zal het zijn als u wederkomt? En wat zal het zijn als u straks gaat beginnen met uw volk Israël, als dat wedergeboren zal worden? En als ook zij veranderd zullen worden, als zij ook gaan leven in overeenstemming met dat leven wat u ook hen dan zult geven. En wat zal dan een leven openbaar worden in deze wereld onder de volkeren? En wat zullen de volkeren dan gaan ontdekken wie u bent? En wat zal er een verandering komen in deze wereld? O, de kennis van u zal op de wereld zijn, op deze aarde zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Het zal wonderbaar zijn. En het houdt er niet mee op, want we weten, Heer, dat u alles nieuw maakt. Ja, dat oude Jeruzalem gaat voorbij en er zal een nieuw Jeruzalem nederdalen uit de hemel. En we zullen zien, Heer, dat heel de schepping vernieuwd wordt, dat er een nieuwe schepping komt. Dat heel de schepping, die oude schepping, in barensnood is. Omdat deze oude schepping de nieuwe schepping moet voortbrengen. En het gaat allemaal gebeuren, Heer, maar het gaat met pijn en smart. En dat kan ook niet anders. Maar het resultaat zal geweldig zijn. O Heer, het lijden van deze tegenwoordige tijd, het weegt niet op tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Eerst over ons, daarna over Israël, daarna over de volkeren en over de ganse schepping. O wonderbaar als we met deze dingen bezig zijn. Heere, geef dat onze harten vanavond daarop gericht zullen zijn. Geef dat we al die andere dingen vergeten die ons van u aftrekken. We kunnen zo bezig zijn met de dingen hier die van beneden zijn. Maar help ons om ons te richten op die dingen die boven zijn, die blijvend zijn. Die van eeuwigheidswaarde zijn. Heere, dank u wel dat u ons vatten wilt. Dat u ons vast wilt houden vanavond door uw Heilige Geest. En wilt u onze broeder Ab daarbij helpen om te spreken, om die woorden ons door te geven, die ons allemaal zullen verblijden. Heer, opdat we na afloop zullen zeggen, wat een geweldige God hebben wij. Wat een geweldige Zoon heeft onze God. Ja, hoe groot is Hij. O, wij willen dat u vragen en wij geloven dat we volkomen in uw wil zijn als we deze dingen aan u bekendmaken. Als we deze dingen voor u neerleggen. Ja, Heer, we zien uit. Met verwachting, met blijdschap. Dank u wel. Wij loven en prijzen uw heerlijke, uw grote, wonderbare naam. Halleluja. Amen.
Vanavond is de opstanding van Christus ons onderwerp. En om die reden wil ik beginnen vanavond ter inleiding met u te lezen uit Matteüs 28. Matteüs 28. Waar staat: en laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heeren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrees en grote blijdschap liepen zij henen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet Jezus is haar ontmoet, zeggende: wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar: vrees niet, gaat heen en boodschap mijn broederen dat zij heen gaan naar Galilea en aldaar zullen zij mij zien. Tot zover. Ja, wanneer we ons vanavond bezighouden met de opstanding van de Heere Jezus, dan dienen wij ons te realiseren dat we daarmee gekomen zijn aan het belangrijkste aspect van de hele heilshistorie. De opstanding van Christus is het meest fundamentele heilsfeit uit de heilshistorie. Ik weet wel dat wij gewend zijn in de eerste plaats te denken aan het kruis en het. Wij voeren ook gewoonlijk het kruis als ons embleem. En vanmorgen hebben we dus ook uitgebreid stilgestaan bij het lijden en sterven, bij de dood van de Heer Jezus. Maar het neemt niet weg dat in het Nieuwe Testament de apostel Paulus er niet de minste twijfel over laat bestaan dat juist de opstanding van Christus het meest fundamentele heilsfeit is uit de Bijbel, uit de historie. We dienen ons te realiseren dat het natuurlijk, en dat is heel eenvoudig, dat het natuurlijk nooit zo kan zijn dat de dood aan zich, dat de dood op zich een overwinning is. De dood van wie dan ook. Dat kan een fase zijn onderweg, op weg naar de overwinning. Dat is ook duidelijk het geval in de schrift. Maar het kan nooit of te nimmer het eindpunt van de geschiedenis zijn. Je kunt onmogelijk beweren dat de dood van iemand een blijde boodschap is. Op zichzelf is dat namelijk niet waar. Dat kan niet. Dat wij stilstaan bij de opstanding heeft dus als reden dat de opstanding van Christus de basis is voor alle zegeningen die God te geven heeft. Alles wat God ons wil bieden, alles wat God doet voor de schepping, voor de wereld, voor een zondaar, dat berust uiteindelijk op de opstanding van Christus. Het is de apostel Paulus, we zullen dat laten zien, het is de apostel Paulus die heel botweg zegt dat indien Christus niet opgewekt is, dat dan ons geloof ijdel is en dat wij dan nog in onze zonden zijn. Dat is op zich erg merkwaardig, omdat de schrift leert dat het lijden en sterven van de Heer Jezus de basis is voor de verlossing van de zonde en van de zonden. Onze zonde en onze zonden zijn weggedaan door het lijden en sterven van de Heer Jezus. Maar desalniettemin zegt de apostel Paulus in 1 Korinthe 15, we zullen dat zo zien, dat ons geloof ijdel is en dat wij nog in onze zonden zijn wanneer Christus niet opgewekt is. Dat wil dus zeggen dat in de praktijk het werk wat Christus volbracht heeft aan het kruis van Golgotha pas bevestigd wordt en pas in werking treedt, pas erkend wordt door de opstanding van Christus. Dat hoeft ons op zich natuurlijk niet te verbazen, omdat we van de week al uitgebreid gezien hebben dat alle ambten die aan Christus worden toegeschreven, die aan de Messias worden toegeschreven in de Bijbel, dat die slechts van toepassing zijn op een verrezen Christus, op de risen Messiah, zoals het dan gezegd werd op hemelvaartsdag, hè? De verrezen Christus. Vandaar dat de opstanding van Christus fundamenteel is in de heilshistorie. Al wat daaraan vooraf ging. Dat wil zeggen, de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus, zijn leven hier op aarde, zijn lijden hier op aarde, zijn sterven, zijn begrafenis. Het zou allemaal zinloos geweest zijn als hij niet is opgewekt. En dan te bedenken, en dat doe ik misschien weer een krasse uitspraak, maar en dan te bedenken dat de meerderheid van de theologen vandaag de dag daar niet in gelooft. Niet gelooft namelijk in de opstanding. Ze zullen het niet altijd zeggen, want ze moeten ook om hun brood denken natuurlijk. Maar het neemt niet weg dat het zo is. Niet geloven, ook trouwens niet in de voorgaande feiten, niet geloven in de maagdelijke geboorte, maar in ieder geval ook niet geloven in een lichamelijke opstanding van Christus. We moeten ons realiseren dat wanneer dit inderdaad het belangrijkste, het meest fundamentele heilsfeit is, dat er daarom veel van afhangt voor de historiciteit van de opstanding van Christus. Wat van belang is dus, dat dit feit van de opstanding van Christus, waarop zoveel de Bijbelse waarheden gebaseerd worden, dat het historisch vaststaat. Ja, het gaat er niet om dat iedereen het gelooft, dat is weer een ander verhaal. Het gaat erom dat het historisch betrouwbaar is. Dat vaststaat dat het inderdaad zo gebeurd is. Dat hij uit de doden is opgewekt. En daarmee kom ik meteen bij een gegeven uit de schrift wat ik inderdaad heb moeten leren. Dat is namelijk dit. Dat ik heb vroeger wel eens gedacht, als je de mensen nou maar kunt bewijzen dat het waar is. Als je maar kunt laten zien dat het inderdaad waar is. Dat de Bijbel inderdaad het geïnspireerde woord van God is enzovoort. Hè, en dat de Heer Jezus inderdaad een historische figuur is. En dat er inderdaad gebeurd is zoals de schrift zegt enzovoorts. Dat wil zeggen, wanneer je mensen nou maar kunt overtuigen van de historische betrouwbaarheid van de schrift, dat ze er dan wel zijn. En dat ze dan wel behouden zijn, dat ze dan wel tot geloof komen. Merkwaardigerwijze is dat niet het geval. Dat is tragisch, maar het is niet anders. En daarom is het, hoeft het ons ook niet te verbazen dat gewoonlijk men niet gelooft in de mogelijkheid van een opstanding. Ik moet zeggen, gewoonlijk gelooft men al niet in de genezing van bepaalde ziekten. Laat staan dat men gelooft in de opstanding. Want dat is nog veel moeilijker, bedoel ik maar. Dat is nog veel moeilijker om zoiets te accepteren. Dat neemt echter niet weg dat wel degelijk volgens alle regels en volgens alle wettelijke eisen die opstanding van Christus wel degelijk bewezen is. En dat het niet gaat om een holle uitdrukking, niet om iets vaags, niet om typologische uitspraken of zo, niet om overdrachtelijke taal, maar dat het werkelijk gaat om een historische, lichamelijke, reële opstanding van Christus. Dat wil zeggen, er was sprake van een leeg graf. Ik weet wel, er zijn er die verklaren de opstanding van Christus op een andere wijze. Die zeggen, dat komt, hij leeft nu nog voort in zijn volgelingen, in zijn discipelen en meer van dat soort onzin. Want dat is het natuurlijk gewoon. Dat zijn smoesjes om je ongeloof te verbergen. Ze zijn wel mooi natuurlijk, maar desalniettemin oneerlijk. Waar het om gaat is dat de schrift ons ondubbelzinnig vele malen meedeelt dat inderdaad, ondanks alles, deze mens, deze Jezus van Nazareth, hij die inderdaad ook mens was, dat deze mens opstond uit de dood. Dat hij de dood heeft overwonnen. En dat hij niet zomaar op een geestelijke wijze voortleeft of zo, dat is natuurlijk wel waar, maar daar gaat het nou niet om, hè. Maar dat hij inderdaad lichamelijk opgestaan is uit de dood. En dat dat graf leeg is. Merkwaardig hoe er steeds gewezen wordt in de schrift op het lege graf, ook hier in dit gedeelte in Matthäus 28. De engel zegt, kom. Kom en zie. Kom maar kijken. Kom maar binnen. Kijk maar in dit lege graf en zie dat hij is verrezen. Hij is hier niet meer. Een leeg graf. Als de Heer alleen maar in geestelijke zin zou zijn opgestaan, dan had dat graf niet leeg geweest. Dan zou dat graf vol gebleven zijn. Maar wat getoond wordt, is inderdaad dat de Heer lichamelijk opstond uit het graf. In datzelfde lichaam waarin hij begraven werd, stond hij op uit de dood. Of nog anders gezegd, datzelfde lichaam wat ooit aan het kruis hing, datzelfde lichaam werd gebracht in die spelonk, in het graf, onder de aarde, om eens een Bijbelse term te gebruiken. Maar datzelfde lichaam wat doorwond was, wat doorstoken was, datzelfde geteisterde lichaam, dat stond op uit het graf. Niet meer zo geteisterd, maar dat is een andere zaak. Maar het was wel degelijk datzelfde lichaam. De opstanding van Christus is een zeer reële gebeurtenis. De enige moeilijkheid is dat wij ons zo slecht kunnen voorstellen dat dat kan. En dan hebben wij nog mee dat we gelovigen zijn. Tenminste, daar ga ik dan maar even vanuit. Hè? Anders dacht ik niet dat dat u het volgehouden zou hebben tot op de donderdagavond. Kijk, het begrijpen, dat weet ik, dat is moeilijk. Begrijpen doe ik het ook niet. Maar het neemt niet weg dat de schrift het uitdrukkelijk verklaart, leert en gelooft. Daar is geen spel tussen te krijgen. Het is ook eigenaardig om te zien hoe de schrift er steeds op wijst dat hij herkend werd. Normaal gesproken werd hij herkend aan allerlei zaken, zelfs aan zijn stem, maar ook aan zijn uiterlijk. En enkele maal niet, dat is waar, maar dan staat het er wel bij dat hun ogen gehouden werden dat ze hem niet kenden, zoals bij de Emmausgangers. En er komt ook nog iets anders bij, dat het heel moeilijk is iemand te herkennen als je hem niet verwacht. Ik heb een beetje een slecht geheugen, vooral waar het gaat om gezichten en namen. Ik kan wel namen onthouden, ook wel gezichten, maar ik kan ze nooit bij elkaar brengen. Die verwantschap die ontgaat mij. En ik kom op de meest vreemde plaatsen van Nederland ook de meest vreemde mensen tegen die ik ken en die mij ook hartelijk groeten. En heel joviaal, dag Ab, hoe gaat het ermee? En dan denk ik, wie is dat nou in vredesnaam? Dan weet ik het niet. Kijk, als ik u hier ontmoet, dan herken ik u wel. Dan weet ik ook die en die. Ja, ik ken uw namen niet allemaal, maar dan kan ik u wel een beetje thuis brengen. Maar zodra ik, stel voor dat ik u volgende week ergens in het land zou ontmoeten, dan zou ik erg grote moeite hebben om te herinneren, waar ken ik die van? Omdat ik u niet verwacht, als ik u op straat tegenkom. En dat is het probleem. En dat probleem, dat vinden we ook in de Bijbel, waardoor mensen de Heer niet herkennen terstond. Men verwacht er niet, je rekent er niet mee. Er zijn wat mensen bij me gekomen die zeiden, je lijkt sprekend op Appelin Haneveld, die muzikus, die muzikant die woord wel eens. Dat kan wel kloppen. Dat is inderdaad familie, hè. Maar dat kan gebeuren. Vooral omdat verschillende mensen mij kennen in verschillende hoedanigheden. Dat heb je dan ook nog als je een dubbel of zelfs driedubbel leven leidt soms. Dat gebeurt dan ook nog.
He? In de goede zin.
Ja, ik bedoel het natuurlijk altijd in de goede zin. He? Welke dat is, zullen we het straks wel even over hebben. Maar waar het om gaat, is dat het soms moeilijk is om mensen te herkennen. Vind ik tenminste, ik begrijp dat volkomen. Maar daarom was hij wel te herkennen en duidelijk te identificeren. Waar het om gaat, is dat het een historisch feit is. Merkwaardig is overigens dat zo slecht bekend is wanneer het was, hè? Dat zo'n gebeurtenis zo weinig aandacht heeft gekregen. Dat men zich zo weinig realiseert dat een dergelijke gebeurtenis een ommekeer heeft gebracht in de gang van zaken in deze schepping. Want het was een ommekeer. Het is het draaipunt van de historie. Wij hebben een jaartelling die gebaseerd is, althans men heeft geprobeerd om dat te doen. Men heeft geprobeerd hem te baseren op de geboorte van de Heer Jezus. Hetgeen overigens mislukt is, maar zo gaat dat nou een keer. Hè, maar beter zou geweest zijn als we dan zo nodig moesten om die jaartelling te baseren op de eerste dag van de nieuwe schepping. Want daar gaat het om. Waar het om gaat is dat toen de Heer Jezus uit de dood opstond, dat op dat moment er een keer gebracht was in de hele ontwikkeling, in de hele gang van zaken, in het hele karakter van deze stoffelijke, zienlijke en dus vergankelijke wereld. Ik weet het, als we 1 Korinthe 15 lezen, dan staat daar dat Adam werd, de eerste mens, die werd tot een levende ziel. Ik weet niet hoe lang hij dat gebleven is, maar het was erg kort. Wij hebben de neiging om nog steeds te spreken over de mens als over een levende ziel. Maar het is een verkeerde uitdrukking. Het is erg optimistisch uitgesproken, maar een mens is geen levende ziel. Een mens is een stervende ziel. Daar gaat het om. En dat is heel normaal, dat is de normale gang van zaken in deze vergankelijke wereld. Een van de kenmerken van deze schepping is dat hij verderft, bederft, tot verderf overgaat. Het is heel vervelend. Want ik kijk elke keer met argusogen naar mijn auto, want die roest onder mijn vingers vandaan. Zo gaat dat. Dat is een normale gang van zaken. En het houtwerk van het huis enzovoort. En de deuren die eruit vallen na verloop van jaren. Hè? Zo gaat dat. Dat is een normale gang van zaken. Van tijd tot tijd moeten bepaalde zaken vervangen worden, want ze zijn verdwenen. En zelfs bij de mens is het zo. Van tijd tot tijd moet hij vervangen worden. Anders bestond hij al lang niet meer. Want zo is het dan toch. Vanaf het moment dat Adam een stervende ziel werd, werd er gesproken inderdaad over de voortplanting. Over vervanging dus feitelijk. En over erfrecht. Maar het merkwaardig is dat dat constante verval van deze wereld doorbroken werd door de historische gebeurtenis van de opstanding van Christus. Daar gebeurde iets volstrekt tegen de normale gang van zaken in, tegen het aard en het karakter van deze gevallen schepping in. En daarom is het draaipunt van de heilshistorie. Want hoe dan ook, door de opstanding werd Christus een eersteling van een nieuwe schepping. We zullen dat straks zien. Hij was de eersteling dergenen die ontslapen zijn, zegt Paulus. En alleen al die uitspraak eersteling wil zeggen dat er nog meerdere zouden volgen. Hij zou de eersteling zijn onder vele broederen, om maar eens wat te noemen. Maar uiteindelijk de eersteling van een totale nieuwe schepping. En daar gaat het om. Op de dag van de opstanding, op 17 Nissan, een bekende datum overigens in de schrift, op die beroemde, deze gedenkwaardige 17e Nissan, kwam een nieuwe schepping tot stand. De weg daarnaartoe was bewandeld. Er was tot op zekere hoogte, let u wel wat ik zeg tot op zekere hoogte was er een eind gekomen aan een zwangerschap. Er kwam een nieuwe schepping tot stand. En zoals ik net gezegd heb over de mens, dat hij vervangen wordt en dat alle dingen in deze oude schepping vervangen worden, zo is het ook met het begin van die nieuwe schepping hier. Die opstanding van Christus bracht een nieuwe schepping tot stand ter vervanging volledig van de oude. En daarom is de opstanding van Christus in feite, tot op zekere hoogte althans, de bekrachtiging van de dood. De bekrachtiging namelijk van de dood van de oude schepping. Die schepping waarover Genesis 1 spreekt, zal ik dan maar zeggen. Die wereld, die is voorbijgaan, die is fundamenteel, die heeft fundamenteel reeds afgedaan. Hij bestaat nog, dat is waar, maar dat is in ieder geval een tijdelijke zaak. In de eerste plaats omdat deze wereld niks blijvends in zich heeft, van huis uit, wegens de macht van Satan over deze wereld en vanwege de val van de schepping. Maar in de tweede plaats, omdat er een nieuwe schepping tot stand gekomen is, al is het dan ook nog zeer principieel tot nog toe, maar omdat er een nieuwe schepping tot stand gekomen is door de opstanding van Christus. En daar gaat het om. En daarom is de opstanding van Christus in feite de bekrachtiging van de dood en van het voorbijgaan van deze oude schepping. Het is nog slechts een kwestie van tijd en van meer niets. Er hoeft in wezen niks te gebeuren wanneer de ontwikkeling zich gewoon voortzet, dan verdwijnt deze oude schepping. Het is eigenlijk zo, en we zullen het daar hopelijk morgenochtend over hebben, het is eigenlijk zo dat het merkwaardig is dat het nog niet voorbij is. Dat deze oude schepping nog steeds bestaat. Het zijn wel de laatste dagen, die worden dan ook prompt zo genoemd, hè, sinds de opstanding van Christus, of sinds de komst van Christus moet ik zeggen, spreekt de schrift over de laatste dagen. Dat blijven de laatste dagen, want de dagen zijn geteld. Nog een paar dagen te gaan, zo is het eigenlijk, hè. En dan verdwijnt deze schepping en zal plaats moeten maken voor de aangekondigde nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de schepper van deze nieuwe schepping, die meldde zich hier op deze gedenkwaardige 17e Nissan toen hij opstond uit de dood. Merkwaardig is dat deze hele waarheid al uitgedrukt wordt enkel en alleen in die geschiedenis van het wegrollen van die steen voor het graf. Ik heb er vroeger vaak over verbaasd dat er zoveel nadruk gelegd wordt op die steen. Die kwestie van die steen voor dat graf. We moesten op school en op de zondagsschool werkstukjes maken. Waarbij een steen moest worden weggerold voor het gat. Hè? Want daar ging het dan om. Die steen moest voor dat gat weg. Als ik dat lees, ik weet niet hoe u dat hebt, maar als ik dat lees over dat die steen werd weggewenteld van het graf, dan moet ik aan een heleboel dingen tegelijk denken. Op een gegeven moment heb je dat dan. Hè? Dat je, ik zeg altijd dat er een belletje gaat branden en een lampje gaat rinkelen, maar dat is niet goed, geloof ik. Maar in ieder geval, maar dat je blij wordt ermee, omdat je het herkent. Een steen. Alweer een steen. We zitten op de latere bladzijde van de Bijbel, we worden geacht te weten wat dat is en wie dat is. De steen die wordt weggerold voor het graf. Want de steen, ook in dit geval, uiteraard, is niemand anders dan Christus zelf. Is een type van Christus zelf. En als hij wordt afgewenteld van het graf, dan is er vast wel iemand die weet wat dat betekent. Afgewenteld worden. Want afwentelen is in het Oude Testament het woord Gilgal. Gilgal betekent afwentelen. En Gilgal betekent tegelijkertijd ook wedergeboorte, namelijk opstanding. Opnieuw geboren worden. En het afwentelen van de steen op zich. Alleen al de uitdrukking. De steen afwentelen spreekt over de wedergeboorte. De opstanding uit de dood van hem die door de steenrots wordt voorgesteld, namelijk Christus. Merkwaardige zaak. En dan begrijp je waarom die vrouwen zich druk maken over die steen die afgerold moest worden. Waarom staat het in de schrift? Wel omdat het naar de mens gesproken niet mogelijk was dat die steen werd afgewenteld. Dat graf werd verzegeld. De steen ervoor en een zegel erop en dat was dat. Naar menselijke wijze was daarmee de zaak afgesloten. Was het onmogelijk dat er een keer een omwenteling gebracht kon worden in die historie. Hij was dood. Maar de praktijk wees uit dat zo'n zegel zomaar verbroken werd en dat de steen werd weggerold. Waarom? Omdat die zoon van God niet in dat graf gehouden kon worden. Dat was een onmogelijke zaak. En daarom stond hij op. Daarom doorbrak hij dus feitelijk de normale ontwikkeling van deze wereld. Dat wil zeggen, om die ons goed voor te stellen, dat deze wereld als zodanig een begin heeft. Laat ik het leven van de mens dan maar als voorbeeld nemen. Hij heeft een begin en een eind. Hij heeft een geboorte en een dood en dan is dan dat. En dat is de hele gang van zaken in deze wereld. Dat kun je in het klein toepassen, dat kun je in het groot toepassen, maar dat blijft universeel waar. Wanneer nu iemand of iets daarna, na die weg doorwandeld te hebben, opnieuw tot leven komt, dan is dat een doorbreking van de normale gang van zaken in de oude schepping. En kun je rustig zeggen dat iemand dus deze wereld overleefd heeft. Opnieuw geboren is. En, ja, misschien zijn we nog steeds niet zo goed thuis in het Bijbelse erfrecht, maar dat betekent automatisch dat alle rechten in verband met deze schepping overgaan op die ene die uit de dood is opgewekt. Daar gaat het om. Een opstanding in nieuwheid des levens. En daarom een eerstgeborene. En daarom, we moeten ons dat goed realiseren, en daarom erfgenaam. Want een eerstgeborene, wat het ook is in de schrift, is in ieder geval een erfgenaam. Het recht van de eerstgeborene, daar gaat het altijd over. En u weet, dat gaat altijd naar de tweede. Nou, daar was de tweede. Op allerlei manieren, hoe je het telt, dat kan me niet zoveel schelen. Of je dat telt van eerste Adam naar tweede Adam, of dat je dat telt van een oude schepping naar een nieuwe schepping, of dat je dat telt van een oud verbond naar een nieuw verbond, of dat je dat telt van zijn eerste geboorte naar zijn opstanding, want dat is ook een kwestie van 1 naar 2. Maar als tweede erfde hij het eerstgeboorterecht. Omdat hij deze oude schepping had overleefd, om het dan zo eens uit te drukken. Daardoor gingen de rechten van deze verdwijnende wereld over naar die ene die deze vergankelijke wereld overwon had. Het ging over van een vergankelijke erfgenaam, zal ik dan maar zeggen, naar een onvergankelijke erfgenaam. En dat was dan dat. En daar houdt alles op. Ik heb het al eerder gezegd van de week. Daar houdt het erfrecht ook op. Maar het ging over naar Jezus van Nazareth, die als de Zoon van God en als de Zoon van David uiteraard, want dat was hij natuurlijk ook, opstond uit de dood en werd de eersteling en dus de erfgenaam van een nieuwe schepping. Maar laat ik niet te ver op de dingen vooruitlopen. We dienen ons in de eerste plaats dan te realiseren dat deze opstanding van Christus een overwinning was op hem die tot in ieder geval tot dan toe de macht had over deze stoffelijke, vergankelijke wereld. Dat wil zeggen, het was in de eerste plaats de overwinning op Satan. En voordat Satan daar erg in had, was het al gebeurd. Dat is wat Paulus zegt in 1 Korinthe 2. Dat wanneer de oversten deze wereld, en dat Satan was in ieder geval de overste, de hoogste overste over deze wereld. Wanneer de oversten deze wereld geweten hadden en de verborgenheid gekend hadden, staat er, zo zouden zij de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Daar lag de fout. Ze hadden niet gerekend met een opstanding. Want de weg naar de opstanding gaat uiteraard via de dood. Wanneer Satan gerekend had met een opstanding, zou hij hem niet gekruisigd hebben. Een eenvoudige zaak. Maar daar ging het fout. Maar goed, dat komt ook nog een keer aan de orde. Al hebben we niet zo geweldig veel tijd meer van de week. Maar we moeten ons in ieder geval realiseren dat het een overwinning was op Satan. Zoals Paulus dat ook zegt in Colossenzen. Heel bekend gedeelte overigens. Tenminste, dat hoop ik. Colossenzen 2 is dat. En dan krijgen we direct al te maken met nog een bijzonderheid in verband met de opstanding van Christus. Dat is namelijk dat wanneer die opstanding van Christus verklaard en gepredikt wordt, dat wil zeggen wanneer gezegd wordt wat de consequenties er feitelijk van zijn, dan wordt die opstanding van Christus direct in verband gebracht met een ieder die in hem gelooft. Nog bijbelse gezegd, het wordt in verband gebracht met een ieder die net zo gelooft als hij. Die uit het geloof van Jezus is, om maar eens een bijbelse uitdrukking te gebruiken. Dat wil zeggen, het wordt in ieder geval direct in verband gebracht met ons. Het is ook moeilijk, vind ik persoonlijk, om te spreken over de opstanding van Christus, zonder daarbij tegelijkertijd te spreken over de opstanding van allen die in Christus zijn. Want die twee dingen worden aan de hand van elkaar verklaard. Ze worden in één adem verklaard. Wanneer Paulus spreekt over de opstanding van Christus, brengt hij het meteen in verband met de opstanding van elke gelovige. En let u wel, niet de opstanding van elke gelovige in de toekomst, maar de opstanding van elke gelovige zoals die al heeft plaatsgevonden. En dat is een bijbelse waarheid die mijn zinsjes nogal veronachtzaamd wordt, die nogal eens vergeten wordt. Maar goed, laten we zien wat Paulus dan zegt in Colossenzen 2, en dan moet ik weer zomaar ergens beginnen natuurlijk. Nou, ik begin dan maar in vers 12. Ik voel me altijd een beetje schuldig voor alles wat ik niet lees, hè. Maar ik begin dan toch maar in Colossenzen 2 vers 12, waar staat, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En dat is een wat ingewikkelde manier om te vertellen dat elke gelovige met Christus gestorven en begraven is. Ja, dan kun je natuurlijk altijd zeggen, dat weet ik niet en dat kan ik niet zien en dat zie ik niet zo zitten. Daar hebben we het nou niet over. Het gaat er nou even om dat we weten dat schrift dat leert. Dat dat zo is. Of we dat zien, daar hebben wij als gelovigen immers niet mee te maken. Het gaat er maar om of het woord ons dat meedoet, of wij horen. En de schrift zegt dus dat wij met hem begraven zijn in de doop. In de doop, in de dood namelijk. Dat wil zeggen, we zijn met hem begraven en we zijn ook met hem opgewekt, staat er, door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. En dan staat er, en hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. Paulus zegt hier dus in één keer maar even dat elke gelovige met Christus opgewekt is. En dan vervolgens vers 14. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk zeg ik enige wijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. En dan gaat het om vers 15, daar staat, en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank of in een stuk des feestdags enzovoorts. En dan sluiten aan bij vers 20 waar staat, indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven enzovoorts. Waar het nu om gaat is dat Paulus hier dus spreekt over het lijden, sterven en vooral de opstanding van Christus. En dan zegt dat Christus daardoor, vers 15, de overheden en de machten uitgetogen heeft. Dat wil zeggen uitgekleed heeft. En kleding heeft in de schrift altijd te maken met heerlijkheid. De kleding is eigenlijk de representatie van de persoon die kleding draagt. Hè. Wij zeggen in het Nederlands gewoon kleding, kleren maken de man. Dat is eenvoudiger. Hè. Kleren maken de man. Aan het uiterlijk herkent men het innerlijk en meer van dat soort uitdrukkingen. En kleding is in de schrift dus een beeld van heerlijkheid. Er wordt ook veel aandacht in de schrift besteed aan kleding. We hebben al gesproken over het kleed, de kleding die Adam en Eva kregen nadat zij gezondigd hadden. Ze waren hun eigen heerlijkheid kwijtgeraakt. Ze werden bekleed met heerlijkheid van een ander. Met dat van een lam, een schaap. Ja, denk er maar eens over na. Hè? De mythologie leert dat de mens op zoek is naar het gulden vlies. Naar de gouden schaapsvacht. Ja, want men weet het wel hoor. De heerlijkheid die deze schepping verloren heeft, die moet teruggezocht worden. Via die ene vacht, die ene kleding, die gouden schaapsvacht. Ik zou bijna zeggen, die vacht van dat schaap wat stom was voor zijn scheerders, daar gaat het om. Want de gerechtvaardigheid van Christus, de kleding van Christus, wordt ons toegerekend. De Bijbel maakt veel werk van kleding. De kleding van de mens, de kleding van de priesters, de kleding van de Heer Jezus. Naadloos, een volmaakt kleed droeg hij ook. Maar hier gaat het over kleding van de overheden en machten, maar die moesten de kleding afleggen. Hun heerlijkheid afleggen. Waarom? Omdat die heerlijkheid van die overheden en machten in feite overging naar een erfgenaam. Ja, klinkt misschien wat vreemd, maar zo is het wel. Want de functie die de overheden en machten en meer speciaal de overste deze wereld had tot dan toe, die kwam door de opstanding van Christus rechtens toe aan Christus. En de heerlijkheid van Satan, om zo'n uitdrukking dan maar eens te gebruiken, kwam daarmee ten einde. Was een loze heerlijkheid geworden en de functie van Satan is een loze functie. En Satan als de overste deze wereld heeft een uitgeholde job, om het zomaar eens te zeggen, omdat deze wereld een vergankelijke wereld is en hij is ten dode opgeschreven en de nieuwe schepping is in principe al tot stand gebracht. Het is een kwestie van tijd. Hij is de overste over een wereld die hem zo uit de handen glipt. En daarmee komt hij op het niveau bijna van de mens, zou je zeggen. Zo gaat het ons ook. Ons leven glipt ons ook door de vingers. En je hebt er zo weinig invloed op. En zo is het met Satan ook. Hij weet dat hij weinig tijd heeft, want wij leven in laatste dagen. Die dagen zijn geteld. En voor zover, en dan neem ik maar weer meteen een sprong, ik kan dat niet laten. Hè? Voor zover wij een nieuwe schepping zijn in Christus, zijn wij hem reeds ontglipt. Het is maar of je het gelooft. Maar goed, daar zullen we het nog over hebben. Waar het nu maar om gaat is dat Christus heeft de overheden en machten uitgetogen. Hij heeft hun van hun heerlijkheid, voor zover ze die dan hadden, voor zover je dat zo mag noemen dan, ontroofd. En hij heeft hen in het openbaar tentoongesteld. Ik heb me eens laten vertellen dat ze dat na de oorlog ook gedaan hebben met NSB'ers. Uitkleden en in het openbaar tentoonstellen. Ik moet er niet aan denken overigens. Hoe je dan ten schande gemaakt wordt. Ja, zelfs kaalgeschoren, ja. Dat is een volmaakt uitkleden. Satan stond voor gek. En hij staat nog voor gek voor een ieder die dit gelooft. Dat is een eenvoudige zaak. Als je gelooft in de opstanding van Christus, dan ken je Satan als overste deze wereld, maar als een die uitgetogen is en eigenlijk voor ons belachelijk is. Ik weet wel, ik zeg grove dingen, grote dingen, maar dat zegt de schrift. De Bijbel leert dat wij in Christus meer dan overwinnaars zijn. Waarover? Dat kan me niet schelen waarover. Overal over. Christus heeft alles overwonnen. En in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Meer dan overwinnaars, omdat we er niet eens voor gestreden hebben. We hebben deel aan zijn overwinning. De overwinning die hij behaald heeft op de dood. En wat dat betreft is Satan voor ons een lachwekkende figuur in onze kring. En wordt hij ook wel Zwarte Piet genoemd. Dat betekent dat we hem niet veel eer geven. He? Ja, we hebben nog andere uitdrukkingen, maar die zal ik maar niet gebruiken. He? We rekenen daar zoveel niet meer mee. Wij kennen een Christus die overwonnen heeft en die de overheden en de machten uitgetogen heeft. En hij heeft hen in het openbaar tentoongesteld en hij heeft over hen getriomfeerd. Daar gaat het maar om. De opstanding van Christus was een overwinning op Satan, hetgeen betekent dat Satan in principe zijn territorium kwijt is. Overigens, is het misschien goed om u eraan te herinneren, dat we van de week op tweeërlei wijze gesproken hebben over een slang. Ik weet niet of het u opgevallen is. We hebben op twee verschillende manieren gesproken over een slang. De slang namelijk als type van Christus. Als je Johannes 3 leest, dan is het makkelijk. Hè? Waar is de slang het type van? Dan zeggen we dat is Christus. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Letterlijk dus, de slang is een type van de zoon des mensen. Betere definiëring is er niet. Dat neemt echter niet weg dat wij de slang ook kennen als een type van Satan. Maar opmerkelijk is dat hij dan gewoonlijk genoemd wordt de oude slang. De oude slang. Want wij kennen een andere slang. Ja, u vindt het misschien een luguber beest, ik ook. Maar het neemt niet weg dat het een type is van Christus. Maar die oude slang, die zal worden weggedaan. En wanneer hij geworpen wordt in de afgrond, wordt hij ook zo genoemd. De oude slang, de Satanas, de draak. De oude slang. Maar wij kennen een andere slang. Christus. En die dubbele betekenis van zo'n type, van zo'n beeld, die vindt zijn oorsprong in het feit dat die slang niet een type is van één bepaalde persoon, maar dat de slang een bepaald begrip voorstelt, een bepaalde functie, om het maar zo te zeggen, voorstelt, want de slang is een type van de vorst over deze stof, namelijk over deze stoffelijke wereld, over deze zienlijke wereld. En je kunt rustig zeggen, al is het dan misschien wat abstracte taal, dat de wereld geregeerd wordt door de slang. Het is ook merkwaardig dat zij die vechten tegen de normale gang van zaken in deze wereld, de slang, als hun embleem voeren. Een sticker op de autoruit, hè? Ja, de slang. De esculaap. Ja, men probeert de overwinning te behalen over de stof, maar het is een onmogelijke zaak natuurlijk. Maar waar het nou maar om gaat, is dat die slang een beeld is van de vorst over deze stoffelijke wereld. Dat was Satan. Maar het is Christus door de opstanding uit de doden. De slang is het type van de functie dus al zodanig. Maar de functie van de oude slang is overgegaan op Christus. De zoon des mensen. En de zoon van God en de zoon van David uiteraard. De vorst over de gehele schepping, over de gehele zienlijke wereld. En daar gaat het maar om. En wat we moeten realiseren is dat Satan regeert over een oude wereld die verdwijnt. En wie er dus ook verdwijnt is Satan. Opmerkelijk is daarbij dat Satan volgens de schrift werd geschapen. Hij was toen geen Satan, geen tegenstander. Hij was een overdekkende cherub, een gezalfde in Eden, Gods hof, staat er in Ezekiel 28. Maar hij werd geschapen om te regeren over deze aarde. En dat blijft ook zo. Maar sorry hoor, ik noem het altijd een grap. Hè? De grap is eigenlijk dat niet Satan wordt uit die functie ontheven, want daartoe was hij geschapen. En dat blijft dan ook zo. Maar die oude schepping wordt door de schepper zelf vernietigd. De Heer zelf zegt, zie, ik maak nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Op de eerste vers van de Bijbel staat, in de beginne schiep God de hemelen, de twee hemelen feitelijk, en de aarde. Maar later wordt er gezegd door de Heer, zie, ik schep nieuwe hemelen en nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Ter vervanging uiteraard van de oude. En waar die oude verdwijnt, daar verdwijnt ook de oude slang uiteraard met die oude schepping mee. Dat is een kwestie van tijd. Maar juridisch is het al geregeld, dat wil zeggen, het vonnis is uitgesproken, juridisch staat het vast, het moet alleen nog voltrokken worden. Satan heeft wat uitstel van executie. Ja, zo is het. Vanwege de genade die nu regeert. Maar goed, dat is een ander verhaal, daar kunnen we het vanavond niet over hebben. Waar het nu maar om gaat, is dat we ons realiseren dat door de opstanding van Christus ook juridisch een eind kwam feitelijk aan de heerschappij van Satan. Niet de facto, niet in de praktijk, want Satan regeert nog steeds, maar het hangt samen met de hemelvaart van Christus. En de gevolgen daarvan, daar willen we het morgenochtend over hebben. Waar het nu om gaat, is dat Christus gezet is ver boven alle overheid en kracht en macht en heerschappij die genaamd wordt. En ik kan het rijtje nog steeds niet goed uit mijn hoofd opzeggen. En daarom zoek ik het maar even op in Efeze 1. Efeze 1. Waar Paulus bidt ten behoeve van de gelovigen. Het is bijzonder interessant om te zien wat de apostel Paulus dan bidt voor de gelovigen. En hij bidt om geestelijke zaken. Hij zegt dan in vers 15 van Efeze 1. Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus dat onder u is en de liefde tot al de heiligen, houd er niet op voor u te danken, gedenkende u weer in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, hebt u dat? De Vader der heerlijkheid, hij die heerlijkheid te vererven had, weg te geven had, aan de Zoon dus, dat de Vader der heerlijkheid u geven, de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Paulus bidt dus opdat God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, ons zal geven een geest van wijsheid en van openbaring in zijn kennis. Dat wil zeggen, wat vers 18 zegt, namelijk verlicht de ogen uw verstand opdat gij moogt weten. Kijk, ik hoor nogal eens mensen zeggen van ja, wat jij ons probeert te vertellen, dat is voor de meesten hier allemaal veel te moeilijk. Dat is onzin, dat laat ik mij niet aanpraten. Als het moeilijk was, begreep ik het niet. En dan kon ik het u ook niet vertellen. Dat meen ik echt. Als het moeilijk was, kon het niet. Wat je nodig hebt, is in de eerste plaats geloof. En daarmee gepaard gaan, want het gaat daarmee gepaard. Verlicht de ogen uw verstand, namelijk door die geest van wijsheid en er openbaring in zijn kennis. En ik heb mensen gekend die je bij wijze van spreken een cent zou geven, die op geen enkele school zouden worden toegelaten, die best op de hoogte zijn van de Bijbelse waarheden met betrekking tot de opstanding van Christus. Dat is niet zo moeilijk. God geeft die geest. Want het is niet een intellectuele kwestie. Het is slechts een kwestie van geloof. Tragen van hart om te geloven. En de Bijbel zegt zonder meer, indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij erom vragen, dat hij erom bidden. De Heer geeft dat. Paulus bidt daarom voor elke gelovige. Dat we mogen ontvangen geest der wijsheid en der openbaring in kennis van Christus, in kennis van Hem staat er in de nieuwe vertaling. Namelijk verlicht de ogen uw verstands opdat gij moogt weten. Wat? Opdat gij moogt weten wat de Heer u gegeven heeft? Ja, ook wel een beetje wel hoor. Maar zo gaat het niet, daar sla je wat over. Opdat gij moogt weten welke zij de hoop van onze roeping? Nee hè, welke zij de hoop van zijn roeping? En welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige? En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht? Wat Paulus om bidt is dat wij als gelovigen zullen ontvangen een geest die ons in staat stelt te begrijpen datgene wat de Vader der heerlijkheid gegeven heeft aan de Zoon. Namelijk omdat wij zouden begrijpen waaruit die heerlijkheid die God geeft aan zijn Zoon bestaat. Wat zijn erfenis is, wat zijn rijkdom is, wat zijn heerlijkheid is, hoe groot zijn kracht is. En het punt is dan, wanneer we dat begrijpen, wanneer we zien hoe God handelt ten opzichte van zijn Zoon, dan is de volgende Bijbelse waarheid, maar dan ook pas de volgende, dat diezelfde zegeningen gegeven worden aan een ieder die uit God geboren is. Op wat voor wijze dan ook, daar hebben we het nou even niet over, maar het is waar. En vandaar dat er ook staat in vers 19, en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Want diezelfde kracht zegt vers 20, die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Diezelfde kracht, die is ook inderdaad werkzaam in ons. Diezelfde kracht die werkzaam was in hem, die stierf voor de hele wereld. Diezelfde kracht die is ook daardoor ook werkzaam in allen die door zijn dood ook gestorven zijn. En als het waar is dat wij met Christus gestorven zijn, of zoals Paulus het zegt, indien één voor allen gestorven is, dan zijn zij alle gestorven. Wel nu, als dat waar is, dan geldt dat verhaal vervolgens ook voor de opstanding van Christus. Dan is het niet alleen zo dat Gods kracht werkte in Christus en hem opwekte uit de dood en hem maakte tot een eersteling van een nieuwe schepping. Maar dan is het ook waar dat wij die in Christus zijn, wij die immers ook tevoren met hem gestorven en begraven waren, dat wij ook met hem werden opgewekt. Wanneer? Op diezelfde 17e Nisan. Waarom? Omdat dat leven wat Christus ontving bij zijn opstanding en door zijn opstanding, dat leven uiteraard toevloeit tot allen die in Christus zijn, die met hem gestorven waren. Als zijn dood is gekomen tot ons, als zijn begrafenis is gekomen tot ons, dan is zijn opstanding gekomen tot ons. Dan moet je niet ineens zeggen, dan zal zijn opstanding tot ons komen. Dat is wel waar, maar dat is weer een volgende waarheid. Waar het nu om gaat, is dat het hele proces van dood en opstanding van Christus, dat het toegerekend wordt tot allen die in Christus zijn. En wil je weten welke de zegeningen zijn van de christen, dat wil zeggen, wilt u weten wat uw eigen zegeningen zijn, als u uw zegeningen wilt tellen, dan zult u moeten tellen, niet bij uzelf. Want die zegeningen bevinden zich in die zin niet in u. Die zegeningen zijn immers niet van uzelf afhankelijk. Die zegeningen die heeft God gegeven aan zijn zoon, namelijk Christus. En als u uw zegeningen wilt tellen, dan moet u de zegeningen van Christus tellen. Daar gaat het maar om. En de moeilijkheid van het verhaal is slechts dat alleen mogelijk is wanneer wij onze ogen van ons africhten. Ik moet er altijd een beetje om grinniken. Ik heb wel eens leed van maken hoor. Dat is een slechte eigenschap. Maar ik moet er altijd om grinniken als ik weer eens lees over al die nieuwerwetse, al die moderne technieken die de mens gebruikt en ontwikkelt om zichzelf te onderzoeken. Wel eens een heel eenvoudige waarheid. De mens is niet geschikt om zichzelf te onderzoeken. Al zijn zintuigen zijn naar buiten gericht. Dat wat in hemzelf gebeurt, kan hij zelf niet eens waarnemen. Ik kan hooguit zeggen, ik heb pijn. Ik wil zeggen, dan gaat het verkeerd. Maar wat er dan verkeerd zit, je moet je de dokter eens proberen wijs te maken. Ik ken iemand die griep had, maar die geopereerd werd aan zijn blinde darm. Ja, je moet je dokter maar. De mens is niet geschikt om bij zichzelf naar binnen te kijken. Zijn ogen zijn naar buiten gericht. Hè? Hebt u ook eens een puisje aan uw lip? Ik wel, maar ik had het nooit zien. En dat zit nog buitenop. Je kunt dat niet bekijken. Daar is een mens niet voor bestemd. Zo heeft God de mens ook niet geschapen. De mens is extravert geschapen. Dat wil zeggen, hij wordt geacht naar buiten te kijken. Naar wie? Naar hem op wie de hele schepping uitziet. Ik bedoel letterlijk. Daar, naar boven. Je moet er wel wat voor doen. Je moet die harde nek. Dat hardnekkige volk uit de wereld, dat kent u toch, hè? Ja. Je moet die harde nek buigen. In nederigheid uiteraard, zien dat wij uit stof zijn en dat in ons geen goed woont, hoef je alleen maar naar beneden te kijken, daar kom je vandaan. Nou, dat is niet veel bijzonders. Maar verder worden we geacht naar boven te kijken en daarboven, daar staat de troon. Daarboven is inderdaad de schepper. Wij worden alleen maar geacht op hem te zien. Ziende op Jezus, een les die Petrus moest leren terwijl hij liep over de baren van een woelige zee. En die woelige zee is ongetwijfeld een beeld van het leven van in deze oude wereld. Ja. Ziende op Jezus. Dat is alles wat we doen moeten. Zien op de Zoon. Zien op Jezus, onze overste leidsman en voleinder ons geloof. Geloof. Die volheid, die heerlijkheid, dat eeuwige leven wat daar is, dat is er alleen in Christus en anders nergens. En daar gaat het maar om. En willen wij weten wat het effect is van Gods werk in Christus, dan dienen wij alleen maar te zien op Christus. En daarom spreken wij van de week over Christus. En vervolgens dus ook inderdaad over hen die in Christus zijn. Maar dat is in tweede instantie. Zodra we vergeten dat onze zegeningen afhankelijk zijn van hem die uit de dood opstond, dan zijn we ons overwinningsleven kwijt. Want dan zien we geen overwinnaar meer. Dan worden we gehouden op onszelf te zien. Een andere norm hebben we niet. He? Dan doet ieder wat goed is in zijn eigen ogen. Dat is de norm die de mens heeft. Zijn eigen ogen. Ja, anders niet. Maar daar schieten we niks mee op. Wat we moeten doen is zien op Christus en ons realiseren dat dat wat God tot stand gebracht heeft in en door Christus, dat hebben wij ontvangen. Willen we weten wie wij zijn, moeten we zien wie Christus is. En daar bidt Paulus voor. Want jezelf bestuderen, nou, dat is een hobby van heel wat mensen. Gewoonlijk ongelovigen, maar dikwijls ook gelovigen, want het wordt ook nog wel gepredikt van de kansel. Dat we ons bij onszelf maar eens naar binnen moesten kijken enzovoorts, hè. Moet je niet doen, hoor. Daar word je diep ongelukkig van. En anders moet je maar eens opletten hoe dat gaat. Bij mensen die de kerk binnengaan en die eruit komen. Of die de samenkomst binnengaan en die er vervolgens weer uitlopen. Wat er veranderd is. Ik heb het echt eerlijk waar. Ik zie dat regelmatig. Mensen die blij naar binnen gaan en die bedrukt uitkomen. Want ze zijn geconfronteerd geworden met zichzelf. Men heeft de mens vanaf de kansel een spiegel voorgehouden. Zie? En dan zie je het verkeerd. Heb je dat ook, schrik je ook wel eens van jezelf als je in de spiegel kijkt? Ja?
Ik ben er
overeen. Oh, ben jij er al over? Ja, hij is eraan gewend. Ja. Ik zet altijd eerst mijn bril af. Maar dat helpt niks. Maar daar schrik je van. Daar krijg je het moeilijk mee. Dat heeft ook geen enkele zin. Dat lijkt wel heel mooi. Maar het heeft geen enkele functie. Wie wij moeten zien is slechts enkel en alleen Christus. Daar gaat het maar om. Waar het ook om gaat is dat Christus gezet is boven alle overheid en macht. Dat is het volgende vers hier in Efeze 1. En daar ging het me om. Vers 21, vers 20 lees ik nog maar even. De kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft hem, Christus dus, God heeft hem, de Zoon, gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Er staat feitelijk niet alleen in deze eeuw, aion, maar ook in de toekomende eeuw dus, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is, en de vervulling desgene die alles in alle vervult. Ik kan natuurlijk niet die teksten helemaal uitdiepen nu met u, al zou ik dat heel graag doen, maar dat is nou even ons onderwerp niet. Waar het om gaat is dat God Christus uit de dood heeft opgewekt, en vervolgens ook, en dat staat erbij, gezet heeft tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, want die staan immers allemaal voor gek. Die waren in het openbaar allemaal tentoongesteld. God heeft Christus gezet ver boven die overheden en die machten. Waarom? Waarom? En dan praten we eigenlijk al wat voor onze beurt, dan hebben we het al even over de hemelvaart. Maar waarom zit de Heer Jezus daar op die positie? Nou, het is heel eenvoudig, omdat hij daar juridisch recht op had. Hij had hen overwonnen. En hij was de erfgenaam geworden van de hele schepping. En daarom zijn alle dingen, staat er in vers 22, zijn voeten onderworpen. Dat is niet op grond van de hemelvaart als zodanig, maar dat is al op grond dus van de opstanding van Christus. Op grond van die kracht waarmee Christus uit de doden werd opgewekt. Daardoor zijn hem alle dingen onderworpen. Er staat alle dingen in de vertaling, in het Grieks staat tapanta, dat wil zeggen het al. En het heelal, dat betekent zoveel als het heelal. De hele schepping dus. Het al, bestaat uit de hemelen, twee hemelen, en de aarde. Het heelal, dat is dat wat God schiep in Genesis 1 vers 1. De hemelen, de twee hemelen en die ene aarde. Maar God heeft Christus gezet boven alle dingen, boven het heelal, boven de schepping, want hij is de erfgenaam, de bezitter dus van de schepping. En dan staat er zo fraai achteraan, en hij heeft hem aan de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Hij heeft
Christus ook. Die Christus, die gezet is ver boven alle overheid en macht enzovoorts. Die Christus, die is bovendien gegeven tot een hoofd boven het lichaam. Tot een hoofd boven de gemeente. En als u zich dan realiseert dat wij leden zijn van zijn lichaam, dan realiseert u zich misschien ook dat wij met hem gezet zijn, ver boven al die overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Maar dat is pas te verstaan als we eerst verstaan dat Christus zelf die positie inneemt. Het is dus zo dat wij in Christus een nieuwe schepping geworden zijn. Dat is ook wat Paulus noemt in 2 Korinthe 5. Ook een heel belangrijke waarheid waar we ook gemakkelijk over kunnen struikelen. 2 Korinthe 5, daar vinden we een tekst die ik al eerder vanavond geciteerd heb. Daar staat namelijk in vers 15, en dan spreekt Paulus over zichzelf en zijn medearbeiders, en hij zegt dan, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Als het waar is dat er één stierf voor allen, dan betekent het dus dat die dood van die ene wordt toegerekend aan allen, en dan zijn dus allen gestorven. Dat staat er ook, en hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Paulus betoogt daar, dat als het waar is dat die ene zijn leven gaf voor ons, maar in ieder geval voor allen, maar in ieder geval het wordt toegeschreven aan ons, dan zijn wij dus met hem gestorven, maar vervolgens, als hij dan nu weer leeft, dan houdt dat automatisch in dat degene die dus met hem opgewekt zijn, vervolgens, ook leven niet meer voor zichzelf, maar leven voor hem, of ten behoeve van hem, of tot eer van hem, die voor hen gestorven en opgewekt is. Dat is het eind van vers 15. Opdat degene die leven, dat wil zeggen degene die met hem opgewekt zijn uiteraard, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien, dat wil zeggen voordien, voor hem, ten behoeve van hem, die voor hen gestorven en opgewekt is. En dat is een van Paulus' argumenten voor zijn eigen arbeid, voor zijn eigen prediking. Hij zegt dan in de voorgaande vers al dat de liefde van Christus hem dringt in zijn bediening. Hij wordt dus gedrongen en hij zegt dat kan ook niet anders, want ik ben met Christus opgewekt en logischerwijze moet ik dus leven tot eer of ten behoeve van hem die voor ons gestorven en opgewekt is. En Paulus koppelt er een andere gedachte aan vast waar ik nu eerst even op in wil gaan. Dat is namelijk die van vers 16. Er staat, zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En hier houdt Paulus even de omgekeerde volgorde aan. Hij zegt, wij kennen niemand meer naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben. Normaal begint hij te spreken over Christus en past het toe op ons. Maar hier doet hij het even andersom. Hij zegt, zo dan, wij kennen niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben. Nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. En ja, je kunt natuurlijk zeggen, ik geloof het niet. Daar heb ik niks tegen in te brengen. Maar het neemt niet weg dat hier dus gewoon staat dat wij, want die wij zijn gelovigen, hè, dat wij als gelovigen, wij als wedergeborenen, wij die opgewekt zijn met Christus, dat wij geacht worden elkaar slechts te kennen naar die nieuwe schepping. Dat wij geacht worden elkaar slechts te beoordelen naar de geest. We bedienen elkaar slechts te bezien, te beschouwen, te kennen in Christus. Dat is een moeilijke opgave, dat weet ik wel. Daarom praten we ons er gemakkelijk onderuit, althans we doen daar ons best voor. Maar dat is ten onrechte natuurlijk, het staat hier. Wij als gelovigen worden geacht niemand meer naar het vlees te kennen. Ja, u moet mij dat niet kwalijk nemen dat ik dat zo zeg. Ik druk me misschien dan wat gebrekkig uit. Maar ik heb ook wel meegemaakt dat gelovigen vonden dat we elkaar zo nodig naar het vlees moesten beoordelen. Ten einde te bepalen of we wel deel konden hebben aan bepaalde geestelijke zaken. En dat is de omgekeerde wereld. Wij worden geacht elkaar niet te kennen naar het vlees. Als de Heer ons zou kennen naar het vlees. Nou, ik denk niet dat ik hier durfde staan. Nou, dat weet ik wel zeker. Maar ik denk dat ik hier zelfs niet geweest zou zijn. Ik zou mijn gezicht niet hebben durven vertonen. Als de Heer ons kent naar het vlees, dan ben ik een zondaar. Dan ben ik dood in zonden en misdaad en dan is er nog niks veranderd. Maar de Heer kent ons niet naar het vlees. De Heer kent ons slechts als opgewekt in Christus. Dat is krasse taal, dat weet ik. Je kunt zeggen, ja maar. Dat zijn vragen die dan Paulus er ook achteraan altijd naar voren haalt. Ja maar, gij zult dan zeggen, enzovoorts. He? Want dat weten we dan wel, er komt er altijd commentaar. Maar dat doet niks af aan dit feit. Wij zijn opgewekt met Christus. God kent ons slechts in Christus. Hij ziet ons in Christus. En als hij ons ziet, ziet hij Christus. Want wij zijn in Christus. Hij kent ons dus als nieuwe scheppingen, zoals vers 17 zegt. Want Christus is een nieuwe schepping geworden. Een eersteling zelfs van een nieuwe schepping. En God ziet ons in Christus, dat wil zeggen, zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, omdat bij Christus het oude voorbij gegaan is. En het is alles nieuw geworden, omdat bij Christus alles nieuw geworden is. Want, zelfs indien wij Christus naar het vlees gekend zouden hebben, dat is niet zo omdat hij 2000 jaar geleden leefde. Maar in zijn dagen, in Paulus' dagen was dat nog anders. Er waren mensen die de Heer inderdaad naar het vlees gekend hadden. Dat wil zeggen, ze hadden hem gekend als laten we zeggen, als Jezus van Nazareth, voor zijn lijden en sterven. Dan staat hier, indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Wij weten wel wie hij is, dat is wat anders. Hè? Maar wij kennen hem niet meer als zodanig. Wanneer wij spreken over hem, dan spreken wij in de eerste plaats, precies zoals het er staat, over Christus. Over de Messias, over de gezalfde, over de opgewekte dus. Over de Zoon. Daarom, ik heb hetzelfde als wat vader van de week zei. Ik ben ook een beetje allergisch voor de naam Jezus, zomaar. Jezus. Ik heb wel eens, het heeft wel eens een invloed op me alsof er iemand een vloek uitspreekt. Want dat is, ik kan dat niet verwerken. Zo ken ik hem niet. Ik ken hem als de Heer, als mijn Heer, mijn Heiland. Dus eventueel de Heere Jezus Christus. Maar bij voorkeur ken ik hem als Christus. Of desnoods Christus Jezus. Of zoals Paulus het zelf zegt, de Heere Christus. En laat de naam Jezus eruit weg, in Colossense. Want wij kennen hem als de opgewekte en dus ook bij die naam die daarbij hoort. En niet direct bij de naam van zijn menswording. Wij kennen hem als de opgewekte en dus als Christus. Hier staat er, indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. En waarbij we ons moeten realiseren dat het woord kennen niet de uitdrukking is voor het intellectueel weten. Maar kennen is altijd, overal in de schrift, de uitdrukking voor het kennis hebben aan. Zo. Dat is een Nederlandse uitdrukking dan, hè? Dat wil zeggen, het gemeenschap hebben met. Kennen is gemeenschap oefenen. Abraham kende zijn huisvrouw, staat er gewoon. En dan weten we precies waar het over gaat. Dan denken we niet, gut, dat is leuk dat ze ook kennis maakten, hè? Dat is dan een gemeenschap. En wanneer wij Christus kennen, en daar gaat het om in de schrift. Daar is Paulus op gebrand, dat wij hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Zijn die twee dingen hoor, dat is precies hetzelfde. Hem kennen en de kracht van zijn opstanding, dat wil zeggen de opgewekte Christus kennen, dat is namelijk gemeenschap hebben met die opgewekte Christus. Het leven vanuit die opstanding, het leven in het besef dat wij in Christus nieuwe scheppingen zijn. Als je dat tegen een ongelovige zegt, dan vindt hij je vreselijk hoogmoedig en godslasterlijk. Maar dan zijn we in goed gezelschap. Onze Heer werd gekruisigd op de beschuldiging van godslastering. Maar het was waarheid. En dat geldt voor ons ook. Wij zijn in Christus nieuwe scheppingen. Er gaat niks vanaf. En wij zijn, zegt Paulus in Colossensebrieven, volmaakt in hem. Dat is zo. En natuurlijk ken ik een ja maar dat ja maar, wij zijn toch arme zondaren enzovoort. En dan beginnen we te praten over ons vlees. En dat, dan moet ik helaas zeggen, ja, dat is inderdaad waar. Maar ik vind het zo vervelend dat u me eraan herinnert. Je moet die dingen niet zo hard zeggen. Dat weten we wel, maar laten we het alsjeblieft vergeten. Want het is verleden tijd. Zie? Ik heb eens iemand horen zeggen. Vroeger was ik iemand met een verleden, nu ben ik iemand met een toekomst. En daar gaat het maar om. Wij kijken niet meer achterom. Nooit of te nimmer. Paulus zegt zelfs, notabene tegen gelovigen, vergetende hetgeen achter is. En Paulus schrijft dat vanuit zijn gevangenis in Rome. Dat wil zeggen, voor zover wij weten, aan het eind van zijn aardse loopbaan. Na een geweldige loopbaan als een dienstknecht van God. Zegt hij, vergetende hetgeen achter is en mij uitstrekkende naar hetgeen voor is. En je zou je afvragen, menselijk gesproken, wat had die man nou voor zich? Maar het gaat om het principe. Vergeten van hetgeen achter is. Denk aan de vrouw van Lot en kijk nooit achterom. Ik ben blij dat we het over het algemeen zo druk hebben dat we geen tijd hebben om achterom te kijken. Ze hebben er tegenwoordig een mooi woord voor, achterom kijken. Dat heet evalueren. Dan mag het, weet u wel. Ja, misschien weet u niet wat het betekent. Dat geeft ook niet hoor. Dat is heel goed. Wat u gewoon moet doen is vooruitkijken. De toekomst in de gaten. Vergeten hetgeen achter is. Niet geldt alleen in een evangelisatiesamenkomst voor een zondaar. Vergeet maar hetgeen achter je is. Maar het geldt voor elke gelovige, hoe lang je ook op de weg is. Vergeet het maar. Dat falen, daar hoef je niet op te zien. Zie op Christus. Amen. En beoordeel niet jezelf. Maar zie wie Christus is voor ons. En beoordeel jezelf. Eventueel zoals Christus ons beoordeelt. Volmaak in hem. Dat is onze troost. Dat is onze overwinning. En dan zegt u misschien, ja, maar al die andere dingen dan. Nou goed, als het heel erg nodig is, dan willen we daar dan ook nog wel eens een keer over praten. Maar liever vanavond niet meer, eigenlijk, hè? Zien op Christus, die deze nieuwe schepping tot stand gebracht heeft. Er staat hier in 2 Korinthe 5 nog steeds, wij kennen niemand naar het vlees. En dan vers 17, zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan. Stil maar, wacht maar, zingen we dan, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde, maar zo lang hoeft u niet te wachten, want het is al lang gebeurd. Wat ons betreft, we hoeven niet uit te zien naar een vernieuwing van de aarde, die komt vanzelf wel. Maar waar wij op moeten zien is op het feit dat wij in Christus zijn en dus nieuw zijn geworden. Het is alles nieuw geworden en al deze dingen zijn inderdaad niet uit onszelf, nee. Dan zijn ze ook onbegrijpelijk en onverklaarbaar, maar er staat ook, en al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft. Heeft hij gedaan. En elke kritiek en elk ja maar is in feite een aantijging van God. Is het in feite zeggen van, is het wel zo? Is het ook dat God gezegd heeft? Ja, God heeft het gezegd en ik geloof dat. Ik zie het niet. Als ik mijn ogen open doe, dan kijk ik in die spiegel. Poetsen we nog mooi op ook, hè? Maar dan kijk ik in die spiegel, dan ziet het er allemaal heel anders uit. Maar als ik alleen maar kijk hier in dit woord, dan zie ik, ja, inderdaad. God zij dank ben ik verzoend met Christus. Hij heeft ons met zichzelf verzoend. Waarom? Waardoor? Wel, door Christus. Want, zegt vers 19, want God was in Christus. Niet anders hoor. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. En daarom predikt Paulus dat evangelie. Vanwege het werk wat God gedaan had. Vanwege het verzoeningswerk van God wat tot uitdrukking kwam in het lijden en sterven van Christus. Maar bovenal wat tot uitdrukking kwam in de opstanding van Christus. En ik heb helaas nog maar heel weinig tijd, zie ik. Maar ik kan natuurlijk nooit een dergelijk onderwerp afsluiten zonder eerst nog het een en ander te lezen uit 1 Korinthe 15. Het geweldige hoofdstuk over de opstanding. Waar Paulus in de eerste verse van het hoofdstuk een hele opsomming geeft van getuigen van die opstanding. Dat wil zeggen, hij stelt eerst vast dat de opstanding van Christus een historisch bewezen feit is. Vers 3 bijvoorbeeld, daar staat, want ik heb jullie ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, en dat niet alleen, maar het was bovendien nog in overeenstemming met de schriften, dus in overeenstemming met het Oude Testament, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt op de derde dag, naar de schriften, en dat hij is van Kefas gezien en daarna van de 12, en daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op één keer. Hoeveel getuigen had u willen hebben? 500 op één keer, van welke het merendeel nog over is, dat wil zeggen nog in leven is, en sommigen ook zijn ontslapen. En Daniël is er gezien van Jacobus, en zegt Paulus, ik heb hem zelf ook nog gezien. Hij is ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Dus zegt Paulus, Christus is opgestaan. Die prediking van Paulus, die berust dus op een historisch feit. Paulus was degene die altijd bestreden wordt vanwege zijn prediking van de opstanding. Zie, voor de rechtbank staat, zegt hij ook, ik word hier ondervraagd over de opstanding der doden. Daar ging het uiteindelijk om. De prediking van de opstanding, daar struikelde het jodendom over, daar struikelen ook heidenen over, daar struikelt elke ongelovige over. Omdat het zo indruist tegen de gebruikelijke gang van zaken in deze vergankelijke, verderfelijke wereld. Waar zegt Paulus, Christus is opgewekt. En zeg maar, laten we de andere kant eens onder ogen zien. Wat nou als hij niet was opgewekt? Stel nou dat dat waar is, wat de theoloog vandaag en ook in die dagen leerde. Dat het niet waar is. Dat is een theologische leer hoor, dat Christus niet is opgestaan. De wereld houdt er zich niet mee bezig. Het zijn theologen die dat zeggen. Maar er staat er in vers 14, indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. Dat wil zeggen, dan is onze prediking leeg. Ijdel, dat wil zeggen, dat is leeg. Heeft geen inhoud, dat is de betekenis van ijdel. Er is een prediking leeg, een holle prediking. Weet je niet wat dat is, holle prediking? Ja, ik zou bijna zeggen, moest je naar de kerk gaan. Dat is natuurlijk niet eerlijk. Maar dan heb je wel kans van. Dan loop je een grote kans. Ik heb dat meerdere malen ervaren namelijk. Dat weet u misschien, ik ben een beetje muzikant, zo in mijn vrije tijd zal ik maar zeggen. Hè? En via die muziek kom ik dan ook nog wel eens in kerken terecht en zo. Ik vind het gruwelijk meestal wat ik er hoor. Ja, waarom speel je er dan? Nou, om dan ook nog een klein beetje evangelie kwijt te raken, uiteraard. Hè? Een klein beetje. En aan de andere kant leer je precies hoe men tegenwoordig denkt. En wat er tegenwoordig van de kansel in wel allerlei kringen gepredikt wordt. Je maakt er zomaar mee kennis, hè. En dan heb je nog meestal niet de slechtste sprekers hoor, als een muziekgroep bij komt, zal ik maar zeggen. Dat is echt nog wel een beetje feestelijke bijeenkomst, hè. En dan is het meestal georganiseerd door de evangelisatiecommissie, of door de jeugdouderling, of hoe het allemaal maar heten mag tegenwoordig, hè. Maar een holle prediking, een prediking zonder inhoud. En dan hebben wij een leider van de groep, die bestaat het om tijdens de toespraak, die tekst van de toespraak zo'n beetje op muziek te zetten, dat wil zeggen, hij zegt het in dichtvorm en meteen na de preek wordt er dan een lied gezongen en dan wordt de preek eigenlijk herhaald in een lied, hè, dus ter plekke gemaakt dan. Maar ik heb hem wel eens horen verzuchten, nou, die onzin, die kan ik toch niet zingen? Ja, een stuk of 6, 7 coupletten zit hij dan te maken, hè, en dan toen moest het gezongen worden en toen zei hij tegen ons, nou, die onzin, die kan ik niet zingen, doe maar een ander, hè, weg. Holle prediking, een oordeel. Aan het eind van een toespraak, van een Bijbelse boodschap, dat hoorde het te zijn. Hol, onzin, leeg. En indien Christus niet is opgewekt, er is de prediking ijdel. En elke prediking door iemand die niet gelooft in de opstanding van Christus is ijdel. Kunnen ook allemaal mooie verhalen zijn, kan misschien filosofisch heel hoogstaand zijn en heel nobel en heel menselijk. Een soort vloek is dat trouwens, maar goed. He? Menselijk. Maar het is ijdel. Ijdel is ook uw geloof. Niet alleen de boodschap, maar dus ook het geloof. Ijdel is uw geloof. Leeg is uw geloof. Het heeft geen enkele betekenis. Iets wat leeg is, is niks. Dat glas, als dat leeg zou zijn, zou het geen enkele functie hebben. Je kunt net zo goed stuk gooien, dat merkt niemand. Dat maakt niks. Je zal het niet missen. Het heeft geen enkele functie, geen betekenis meer. En zo is het met een prediking die heeft een ijdel geloof tot gevolg. Het heeft geen nut. Geloof wat nergens op slaat. En dan staat er, zegt Paulus, als dat waar is dat Christus niet is opgewekt, dan is het zo, zegt Paulus, dan zo worden ook wij bevonden valse getuigen Gods, want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet opgewekt heeft, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Dan ben ik dus een leugenaar, zegt Paulus. Want indien de doden niet opgewekt worden, in het algemeen niet, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. En zo zijt gij nog in uw zonden, dan is er geen vergeving. En hoewel vergeving dan berust nogmaals op het volbrachte werk aan op Golgotha, wordt het pas bekrachtigd door de opstanding uit de dood. Want daar komt nieuw leven. Van Christus wordt gezegd dat hij is overgeleverd om onze zonden. Romeinen 4, als ik het goed heb, het laatste vers. En opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Onze rechtvaardigmaking berust, bijbels gezien, op de opstanding van Christus. Ja. Indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Maar de consequentie van dat alles is dus, vers 19, indien wij, en dan ben ik weer helemaal terug bij een praktische zaak, indien wij alleen in dit leven, en dat doelt niet op tijd, er staat indien wij alleen gedurende dit leven, maar het gaat om alleen indien wij in het algemeen slechts in dit leven, dit aardse stoffelijke leven, in deze oude schepping en ten behoeve van deze oude schepping slechts op Christus hopen. Wanneer we onze verwachting voor deze wereld, voor deze oude wereld op Christus stellen, dan zegt Paulus, zijn wij de ellendigste van alle mensen. En toch is dat een veelgehoorde prediking. Onze verwachting op Christus houdt niet in de eerste plaats verband met deze wereld, want als dat het geval zou zijn, wanneer we alleen voor deze wereld, voor dit leven, op Christus hopen, dan zegt Paulus, zijn we de beklagenswaardigste, ellendigste van alle mensen. Waarom? Omdat het onzin is. Dat heeft geen enkele zin. Al die eeuwen sinds Adam, die duizenden jaren, zijn er onder andere om gedurende die tijd aan te tonen dat deze wereld vergankelijk is en dat in deze wereld geen goed woont. En zelfs straks in de duizend jaren, wanneer Satan gebonden is, dan zal nog blijken dat de zonde in deze wereld doorwerkt, dat het zuurdeesem doorwerkt in deze schepping. Niet omdat dat de zonde in de wereld direct geïnspireerd is door Satan, maar omdat die zonde inherent is aan deze oude schepping. Het zit erin. Het is er volstrekt en volkomen mee besmet. De schepping is wat dat betreft helemaal doorzuurd. Om het beeld van het zuurdeesem maar weer eens te noemen. En wanneer we voor deze wereld op Christus zijn hopende, en wanneer we voor dit leven op Christus zijn hopende, zijn we de ellendigste van alle mensen. Want als er niet die andere kant is van het graf, als er niet dat andere leven is, dat eeuwige leven in Christus, dan heeft de Bijbel verder geen enkele boodschap meer. Dan is er geen hoop. Voor niemand. Waaruit volgt dus dat al onze zegeningen berusten inderdaad op de opstanding van Christus. En dat onze verwachting gericht behoort te zijn op dat nieuwe leven wat wij in Christus ontvangen hebben. Ik zeg niet dat u niet van de Heer wat mag verlangen voor uw oude leven. Maar u dient altijd te beseffen, wat de Heer u ook geeft ten behoeve van dit oude leven, het is een tijdelijke zegening. Want het gaat voorbij. En er zijn zelfs mensen die ten behoeve van dit tijdelijke leven uit de dood werden opgewekt, maar ze zijn weer gestorven. Ja. Wat we dus moeten doen is ons oog richten op een toekomst. We zijn in hopen zalig geworden, zegt de schrift. En wanneer ons een hele reeks geloofshelden uit Hebreeën 11 wordt voorgehouden, wordt erop gewezen dat die allen, en het zijn er nogal wat, dat die in hun leven de belofte niet verkregen hebben. Er was hun van alles beloofd, ze hebben het niet ontvangen. Want hun verwachting is ook niet gericht op dit leven, maar op de toekomst. Op een nieuwe schepping. En voor ons ligt dat dus niet in de toekomst in de eerste plaats, maar voor ons ligt dat al op dat andere niveau, want die nieuwe schepping is er al. Inmiddels. Wij hebben deel aan die nieuwe schepping. Wij hebben dat leven van Christus ontvangen. En daarom richten wij ons oog niet natuurlijk op de toekomst, straks op de openbaring van Christus, op zijn wederkomst dus. Maar aan de andere kant richten wij in verband met nu, richten wij onze blik niet op aardse, zienlijke dingen, maar op hemelse dingen. En dat is wat Paulus dan ook later zegt, daar moet ik echt mee ophouden. In Colossenzen 3 vers 1, daar staat, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, als het dan waar is, als je dat dan gelooft, wat moet je dan doen? Ja, precies wat er staat en verder niks. Zoeken de dingen die boven zijn. Waarom boven? Nou, daar zullen we het morgen nog over hebben natuurlijk. Maar simpelweg omdat Christus daar is. We moeten dus zoeken de dingen van Christus. We moeten Christus zoeken. We moeten onze blik richten op hem. En die is nu gezeten in de hemel, boven dus, zittende ter rechterhand Gods. En daarom zegt vers 2, bedenkt de dingen die boven zijn. Het merkwaardig is dat er dan niet eens gesproken wordt over daden in de eerste plaats, maar over denken. Daden komen vanzelf uit ons denken voort. Dat is niet moeilijk, dat gaat vanzelf. Dat kun je niet eens tegenhouden. Hè? Dus je hoeft het ook niet aan te moedigen. Waar het om gaat is dat ons denken gericht zijn, behoort te zijn op de dingen die boven zijn. En de dingen die boven zijn, wel, dat is Christus. Die nieuwe schepping. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven. Jammer. Nee, gij zijt gestorven. Wij hoeven ons niet te bezig te houden met die aardse zaak, die dingen van die oude schepping. Niet die van onszelf en niet die van een ander. Wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Niet dat van onszelf en niet dat van een ander. We hebben te bedenken de dingen die boven zijn, want wij zijn gestorven en ons leven, wat we ontvangen hebben door de opstanding van Christus, is met Christus verborgen in God. En daar gaat het maar om. En is dat niet een geweldige boodschap, dat we onze blik mogen richten op andere dingen dan al die ellende die ons elke dag omgeeft. En ik weet het, zoveel ellende heb ik niet. De meeste mensen hebben veel meer ellende dan ik. Ja. Maar dat verandert aan de boodschap niks. Ik vind het wel eens makkelijk zeggen. Dat zegt men ook wel eens. Jij hebt makkelijk praten. Maar er is geen andere boodschap. De boodschap is te zien op hem die door God is opgewekt. Door de Vader der Heerlijkheid die zijn Zoon gesteld heeft tot een eersteling van de nieuwe schepping. Die gezeten is boven elke overheid. En macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet in deze eeuw alleen, maar ook in de toekomende eeuwen. Want dat is een eeuwige zaak. En aan die eeuwigheid hebben wij een deel. Dat wacht niet op onze opstanding. Dat wacht sowieso niet op opstanding. Dat is gebaseerd op opstanding. De opstanding van Christus. En de opstanding dus van allen die in Christus zijn. En daarom het hoofd omhoog. Het hart naar boven, hier beneden is het niet. Nee. Amen. We zullen de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen en dat u ons ook ziet in Christus. En we danken u, Vader, dat we ook mogen uitzien naar het moment waarop Christus in heerlijkheid geopenbaard zal worden en wanneer ook wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. We danken u, Vader, dat we mogen weten dat die schepping, de schepping uitziet naar het openbaar worden van de Zonen Gods, maar dat de Zoon van God reeds nu zich heeft geopenbaard in geestelijke zin aan ons. We danken u, Vader, voor die Zoon. Voor die Zoon die u gesteld hebt tot een eersteling en tot een erfgenaam. Voor die Zoon, uw geliefde. Voor die Zoon die met wie u ons vereenzelvigd hebt, met wie wij één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, maar ook in de gelijkmaking zijn opstanding. En Vader, we zeggen u dank dat u ons daardoor verlost hebt uit deze oude wereld. Dat u ons daardoor getrokken hebt uit deze tegenwoordige boze eeuw. En dat u ons geplaatst hebt nu reeds met hem in dat koninkrijk van de Zoon uw liefde. Vader, we zeggen u dank voor die geweldige rijkdom die verankerd ligt in Christus. Een rijkdom die gebaseerd is op zijn werk. Een rijkdom die gebaseerd is op genade. Een rijkdom waaraan wij deel mogen hebben. Een rijkdom die voortvloeit uit uw liefde, uit uw trouw, uit uw werk, uit uw liefde voor een gevallen wereld, Want vader, we zeggen u dank dat u het was die deze wereld met uzelf verzoende. Dat u het was die deze wereld zocht en terugvond. En dat u ons getrokken hebt uit deze duisternis tot uw wonderbaar licht. Zoals u Christus hebt opgewekt uit ruisende kuil uit een modderig slijk en gezet hebt. Ver boven alle overheid en macht en kracht en alle naam die genaamd wordt. Vader, we zeggen u dank voor zo'n heiland. Voor zo'n Christus. Voor zo'n overste leidsman en volleinder van ons geloof. Vader, hoe kunnen we u ook naar waarde danken voor dat wat u op deze wijze voor ons gedaan hebt. Voor het lijden wat u hebt ondergaan. Voor het offer wat u hebt willen brengen. Waardoor u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Vader, we zeggen u dank. Amen.
Amen.